Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag zullen wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om verder te gaan kijken naar dat document dat gepubliceerd werd door het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven. Een nieuw document dat er kwam op vraag van Paus Franciscus. Zoals u ongetwijfeld wel weet, is het zo dat Paus Franciscus momenteel een vakantieperiode neemt. Dat is meestal zo in de maand juli, waardoor het wat een nieuwsluwe periode is. Zijn agenda is ook wat minder gevuld en uiteraard heeft hij ook de mogelijkheid om dan een beetje verpozing te zoeken in deze maand. Voor ons dus de gelegenheid om nog eens te gaan kijken naar dat document, waar we ondertussen twee afleveringen konden aanwijden. Dit document dient als een concreet antwoord op de vraag van de Heilige Vader, volgend uit de twee synodes over het gezin, in 2014 en 2015, om meer aandacht te besteden aan het op weg gaan met man en vrouw voor het huwelijk, tijdens het huwelijk en na het huwelijk. We konden reeds het voorwoord van Paus Franciscus horen, als ook zijn voorstel, met enkele algemene bepalingen, die een antwoord gaven op de vraag waarom een catechumenaat, maar ook wie is verantwoordelijk voor deze taak en hoe kunnen we naar een vernieuwde pastorale zorg voor het gehuwde leven. In een tweede deel van dit document wordt dat voorstel concreet uitgewerkt. Zo sprak men over verschillende modaliteiten, fasen en stadia. Zo wil men dus een pre-catechumenale fase, een voorbereiding op dit catechumenaat, een tussenfase waarbij de kandidaten worden ontvangen als het ware en verwelkomd door de kerkelijke gemeenschap, en dan de eigenlijke catechumenale fase die bestaat uit een bereiding, een voorbereiding op het catechumenaat en op het huwelijk uiteraard, die uiteindelijk uitmondt in de viering van het sacrament zelf, maar ook verder loopt de eerste jaren van het gehuwde leven. Dus man en vrouw die besluiten om te huwen, om het sacrament van het huwelijk aan te gaan, die worden op die manier nog een stukje verder begeleid in de eerste jaren van het huwelijk. We waren ondertussen aangekomen bij puntje 30, waar werd besproken hoe jongeren blootstaan aan twee gevaren. Interessant hier om nog eens te bemerken, dat is dat we in een vorige aflevering ook al konden horen, dat er in het voorstel wordt aangegeven dat het goed zou zijn om viering en gebed, ja, een bepaalde liturgie te koppelen aan de verschillende fases van dit catechumenaat. Waarom een catechumenaat? U kent dat woord misschien wel. Het zijn eigenlijk de mensen die aangeven aan de kerk dat ze graag zouden willen gedoopt worden, worden uitgenodigd om meestal gedurende een jaar een voorbereiding te nemen, catechese te krijgen, een beetje vorming te krijgen en begeleiding, alvorens zich te laten dopen. zodat ze ook ten volle zouden weten wat ze ontvangen wanneer ze worden gedoopt. We gaan dus verder met de twee gevaren waar jongeren aan blootstaan volgens dit document. Enerzijds is er de verbreiding van een hedonistische en consumentistische mentaliteit. Dus vooral gericht op genot en op, ja, een soort van eigen bevrediging. Die de jongeren elk vermogen ontneemt om de mooie en diepe betekenis van de menselijke seksualiteit te begrijpen. Aan de andere kant is er de scheiding tussen seksualiteit en het voor altijd van het huwelijk. De opvoedingsprocessen van affectiviteit en seksualiteit in de horizon van een positieve en voorzichtige seksuele opvoeding die aan kinderen worden voorgesteld terwijl zij opgroeien, mag niet beperkt blijven tot de horizon van de gewone liefde, aangezien deze in de dominante culturele interpretatie hoofdzakelijk wordt begrepen als romantische liefde. Integendeel, zij moet worden ingepast in een duidelijke, echtelijke visie op de liefde, opgevat als een wederkerige zelfgave van de echtgenoten. Als weten hoe lief te hebben en weten hoe zich te laten beminnen. Als een wederzijdse uitwisseling van genegenheid en onvoorwaardelijke aanvaarding. Als weten hoe zich te verheugen en weten hoe te lijden voor de ander. Het is dus bijzonder dringend om pastorale routes uit te tekenen of te versterken die speciaal gericht zijn op jongeren in de puberteit en de adolescentie. In het licht van de huidige uitdagingen kan en mag het gezin niet de enige plaats zijn waar affectiviteit wordt bijgebracht. Daarom heeft zij de hulp van de kerk nodig. Daartoe is het van belang dat de vormingswerkers die de jongsten in de opvoeding tot seksualiteit en affectiviteit begeleiden, adequaat worden opgeleid, dat deskundigen worden ingeschakeld en dat synergieën tot stand worden gebracht, bijvoorbeeld met adviescentra van christelijke inspiratie of pastorale projecten voor opvoeding in affectiviteit die door het bisdom of de eparchie of de bisschoppenconferentie zijn goedgekeurd en bekend zijn. Het is dus heel duidelijk dat in dit punt dat hier wordt gemaakt, een analyse wordt gemaakt van hoe men vandaag de dag vanuit de dominante cultuur kijkt naar seksualiteit. En hoe seksualiteit losgekoppeld is van het huwelijk. Hoe seksualiteit dus losgekoppeld is van het voor altijd. En hoe seksualiteit steeds wordt geplaatst binnen, in het beste geval, een romantische idee van de liefde, terwijl de kerk, de leer van de kerk, een andere visie voorstelt. De liefde, zeker als het gaat over het huwelijk, is een volledige zelfgave, het zich wegschenken aan de ander en de prachtige wijze van denken die daaruit voortvloeit. Het is iets waar jongeren zeker voor openstaan, maar waar vandaag een uitdaging in bestaat om dat over te brengen en dat te communiceren. Daarom raadt men dus ook aan om mensen goed op te leiden, zodat zij de leer van de kerk goed begrijpen en het ook met overtuiging kunnen beleven en verkondigen. De fasen van de kinderjaren, de adolescentie en de vroege jeugd maken allen deel uit van één enkele opvoedkundige reis, zonder onderbreking, in de continuïteit, die gebaseerd is op twee fundamentele waarheden. De eerste is dat de mens geroepen is om in waarheid en liefde te leven. De tweede is dat iedere mens vervuld wordt door de oprechte gave van zichzelf in een roeping. Jongeren voorlichten over de relatie tussen liefde en waarheid zal hen helpen om niet op fatalistische wijze bang te zijn voor de veranderende gevoelens en de beproevingen van de tijd. De jongeren moeten worden voorgelicht over de relatie tussen liefde en waarheid. In de pastorale benadering van elke parochie of elke kerkelijke realiteit moet rekening worden gehouden met de pedagogische route van de voorbereiding op afstand. Dus het gaat over de voorbereiding op het catechumenaat. Het zou met name uitdrukkelijk moeten worden aangekondigd in het kader van de jeugdpastoraal met inbegrip van adolescentengroepen en worden voorgesteld als een gunstig moment om een begin te maken met de rijping van de echtelijke roeping. Dus deze fase waar men over spreekt, gaat dus over een opvoeding, een vorming die gegeven wordt van in het begin eigenlijk, van zodra de kinderen in staat zijn om die vorming te begrijpen en te ontvangen, tot in de adolescentie en de jongvolwassenheid, tot het moment daar komt waarbij dat ze een man, vrouw ontmoeten waarmee ze een huwelijk willen aangaan. Dus waarbij dat die voorbereidende fase op dat catechumenaat begint al reeds in de kinderjaren. En het drukt ook heel duidelijk uit, dit document, gezinnen kunnen niet enkel verantwoordelijk zijn om die opvoeding te geven, ze moeten daarbij kunnen rekenen op de hulp van de kerk. Het zou opportun zijn een samenwerking met leken, verenigingen en bewegingen op gang te brengen om pastorale interventies en in een geest van kerkelijke gemeenschap uit te voeren. Het zou een goede zaak zijn om dus die samenwerking te bevorderen. Wat voor jongeren van grote hulp is, is een nauwe begeleiding die rijk is aan getuigenissen. Het wekt altijd grote belangstelling bij jongeren om rechtstreeks te luisteren naar echtgenoten die hun verhaal als paar vertellen en de redenen van hun ja aangeven. Of naar het getuigenis van verloofde paren, zelfs van paren die misschien nog niet besloten hebben om te trouwen, die hun verkeringstijd op christelijke wijze willen beleven als een belangrijke tijd van onderscheiding en verificatie. Ook van paren, heel belangrijk, die de keuze hebben gemaakt voor de kuisheid te beleven voor het huwelijk. En die jongeren vertellen wat de redenen voor hun keuze zijn en welke geestelijke vruchten daaruit voortvloeien. De jongeren zijn het erover eens dat de keuze van de echtgenoten voor het ja de juiste is. Jongeren hebben ook behoefte aan gepersonaliseerde momenten, aan ieder afzonderlijk gewijd, om twijfels en complexiteiten te belichten, om angsten en onzekerheden onder ogen te zien, om geholpen te worden na te denken over mogelijke onvolwassenheid, om te leren de geslotenheid van het ego te overwinnen en zich open te stellen voor de concrete liefde van een ander. Jongeren hebben dus behoefte aan die momenten die op de persoon zijn afgestemd. Veel jongeren zien niet in wat het nauwe verband is tussen een leven in geloof en een leven in genegenheid. Het cultiveren van ware en oprechte menselijke liefde maakt de ontmoeting met de grotere liefde van God mogelijk en vergemakkelijkt de ontdekking of herontdekking van het geloof. Tegelijkertijd geven de ontmoeting met Gods liefde en de ontdekking of herontdekking van het geloof een nieuwe betekenis en diepte aan de ervaring van de menselijke liefde. Het geloof zelf bezit een eigen vorm van kennis, die uit de liefde voortkomt en zich voor de liefde opent. Daarom moeten de jongeren in dit verre stadium begeleid worden in een harmonieuze groei die de menselijke en geestelijke dimensie van de liefde verenigt. Vooral zij die de huwelijksvoorbereiding tegemoet treden met een eerder ruwe geloofservaring en zonder actieve deelname aan het kerkelijk leven. Dus zij die eigenlijk aangeven dat ze willen huwen, maar door omstandigheden in hun leven niet terechtgekomen zijn in een levende gemeenschap, eigenlijk weinig praktiserend zijn en weinig achtergrond hebben of ervaring in geloofszaken in hun relatie met God. Samengevat, de doelstellingen van deze voorbereiding die al op afstand moet gebeuren, dus vanaf de kinderjaren, zijn in de eerste plaats kinderen op te voeden in zelfrespect en achting voor anderen, in de kennis van hun eigen waardigheid en respect voor anderen. Ten tweede, kinderen de christelijke antropologie, dat we zeggen het mensbeeld, de manier waarop dat het christendom kijkt naar de mens en het in het doopsel vervatte perspectief aan te reiken, dat zal leiden tot het huwelijk of het godgewijde leven. Dus het roepingsaspect moet duidelijker naar voren gebracht worden, ook in de vorming die gegeven wordt aan kinderen. Een derde, adolescenten op te voeden in affectiviteit en seksualiteit met het oog op de toekomstige roeping tot een edelmoedige, exclusieve en trouwe liefde. Of dat nu gaat over het huwelijk, het priesterschap of het godgewijde leven. En ten vierde, jongeren een weg van menselijke en geestelijke groei voor te stellen om onvolwassenheid, angsten en weerstand te overwinnen en zich open te stellen voor vriendschaps- en liefdesrelaties die niet bezitterig of narcistisch zijn, maar vrij, edelmoedig en verplichtend. Het volgende punt bespreekt de tussenfase. Het ontvangen van de aanvragers. Dus we hebben de fase voor het moment waarop dat een man en een vrouw kenbaar maken dat zij deze catechumenale weg willen aanvatten. Dat gaat vaak over de kindsheid en adolescentie, jongvolwassenheid, een beetje de grens daar op die beide fases, levensfases. Zonder een onderscheid te maken daarin, er is sprake van continuïteit over de jaren heen natuurlijk. De tussenfase is het moment waarop dat een koppel, man-vrouw, naar de kerk toestapt en kenbaar maakt dat zij willen huwen. Deze tussenfase van het onthaal kan variëren in de duur ervan. Enkele weken voor hen die reeds uit een proces van christelijke vorming komen. Enkele maanden voor hen die naast een eerste onderscheiding van hun verbintenis behoefte hebben aan een verdieping van hun doopidentiteit. Dus wat betekent dat nu? Ik ben gedoopt, ik ben een volgeling van Jezus. Hoe heeft dit een plaats in mijn leven? En er kan ook een welkomstfase worden overwogen voor paren die later op de weg komen. Deze momenten van verwelkoming mogen niet beperkt blijven tot een formele afspraak om zich voor te stellen en bureaucratische formaliteiten af te handelen, maar moet worden ervaren als een moment van ontmoeting en persoonlijke kennismaking. De stijl van relatie en verwelkoming die het pastorale team hanteert, zal daarbij doorslaggevend zijn. Dit geldt zowel voor hen die uit een periode van vorming op afstand komen en dus uit een reeds geconsolideerd leven van geloof en kerkelijke participatie, als voor hen die voor het eerst de parochiegemeenschap benaderen. In het laatste geval, vooral wanneer het gaat om mensen die ver afstaan van religieuze praktijk en ook vaak van ieder geloofsargument, is het van belang dat het moment van verwelkoming een verkondiging van het kerygma wordt, zodat de barmhartige liefde van Christus de authentieke geestelijke plaats vormt waarin het echtpaar wordt verwelkomd. Niet alleen de eerste verkondiging van het geloof heeft een kerygmatisch karakter, maar ook het sacrament van het huwelijk zelf moet het voorwerp zijn van een ware verkondiging door de kerk, vooral ten aanzien van mensen die een volwassen geloofsbeleving en kerkelijke verbintenis ontberen. Deze mensen moeten in reeds gehuwde paren kunnen zien en zelf ervaren dat het huwelijksleven het antwoord is op de diepste verwachtingen van de menselijke persoon in zijn verlangen naar wederkerigheid, gemeenschap en vruchtbaarheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Het catechetische voorstel zal er dus op gericht zijn het echtelijke en familiale karakter van de liefde te benadrukken en zal de nadruk leggen op al haar bijzondere kenmerken: totaliteit, complementariteit, uniciteit, specificiteit, trouw, vruchtbaarheid en openbaar karakter. De verkondiging van het evangelie over het huwelijk zal aantonen dat dit de kenmerken zijn die voortvloeien uit de intrinsieke dynamiek van de menselijke liefde. Dit betekent dat trouw, uniciteit, vruchtbaarheid, compleetheid immers de essentiële dimensies zijn van iedere band van authentieke liefde, begrepen, gewenst en coherent beleefd door een man en een vrouw, en niet alleen de bekende kenmerken van het katholieke huwelijk. Bij gevolg kan het sacrament van het huwelijk aan de echtgenoten niet worden voorgesteld als een loutere morele of wettelijke verplichting waaraan zij zich moeten onderwerpen, maar als een geschenk, een genade die hun wordt aangeboden, een hulp die God hun ter beschikking stelt juist om de eisen van de authentieke liefde te verwezenlijken. Pastorale zorg voor het huwelijk, kortom, moet altijd een vreugdevolle, kerigmatische toon hebben, krachtig en tegelijkertijd proactief, in overeenstemming met wat de heilige paus Johannes Paulus II en Franciscus suggereren. Het getuigenis, de schoonheid en de drijvende kracht van christelijke gezinnen zullen mensen actief in de pastoraal te hulp kunnen komen bij deze uitdagingen. In deze tijd, waarin wij de echtparen beginnen te leren kennen die voor het huwelijkscatechumenaat kunnen worden uitgenodigd, moet bijzondere aandacht worden geschonken aan al diegenen die er de voorkeur aan hebben gegeven samen te leven zonder te trouwen, maar die niettemin open blijven staan voor religieuze zaken en bereid zijn om de kerk te benaderen. Met een begrijpende blik moeten zij hartelijk en zonder wetticisme worden verwelkomd, met een waardering voor hun gezinswens, zonder druk op hen uit te oefenen, maar door hen eenvoudigweg uit te nodigen voor een tijd van luisteren en bezinning, waarbij duidelijk wordt gemaakt dat de uiteindelijke beslissing om het sacramentele huwelijk te vieren door hen zal worden genomen, autonoom en uit persoonlijke overtuiging, als de vrucht van deze tijd van onderscheiding. Het is de bedoeling dat het huwelijk wordt voltrokken in het kader van gezinshereniging. Ja, het is een belangrijk punt dat hier wordt aangehaald natuurlijk, want stel nu dat er een man en een vrouw is die al samenwonend zijn, en in vele gevallen is dat ook zo vandaag de dag, dan is het belangrijk dat het eerste wat zij vernemen, dat vanuit de groep komt die hen begeleidt, is niet een veroordeling van de manier waarop dat zij leven, maar wel een verwelkoming die spreekt over de liefde van God. Het feit dat zij beminde kinderen van God zijn en vooral dat wij geloven dat er een weg is van groei. Men komt vanuit een bepaalde situatie en men kan zoeken, samen met de pastorale werkers, met de priesters, met degenen die beschikbaar zijn en met God, naar een manier om het leven in overeenstemming te brengen met datgene wat God van ons verlangt en vraagt, om ons uiteindelijk gelukkig te maken, vervulde mensen te maken. En dat dient dan ook centraal te staan bij deze benadering. De ontvangst van zo'n koppel kan worden uitgevoerd door een echtpaar, zo mogelijk ook bijgestaan door de priester. Het kan bestaan uit enkele bijeenkomsten, waarin in een comfortabele, broederlijke sfeer getracht zal worden om samen met het paar de werkelijke redenen te begrijpen waarom zij vragen om zich voor te bereiden op het huwelijk. Of in ieder geval om een onderscheidingsweg te maken. Dit is een geschikt moment om de dubbelzinnige beweegredenen te zuiveren die ten grondslag kunnen liggen aan het verzoek om een huwelijk in de kerk. En in het geval van mensen die zich hebben afgekeerd van de religieuze praktijk, om een eerste moment van geloofsverkondiging te nemen. Het koppel krijgt de tijd om samen na te denken, te beslissen en een bewuste keuze te maken. Daarom is het goed dat de dialoog met de kandidaten op verschillende tijdstippen plaatsvindt, om de introspectie van het echtpaar te begeleiden en te concretiseren, kan het nuttig zijn een schema voor reflectie achter te laten met het oog op de volgende bijeenkomsten. Dus een soort van begeleiding al mee te geven op die manier. Zaken om over na te denken, om bij stil te staan. Zowel voor hen die reeds de religieuze kerkelijke dimensie beleven, als voor hen die geen geloofsbeleving hebben, is het van belang dat er een innerlijke bereidheid is om met dat huwelijkscatechumenaat ook een geloofsbekeringsreis te beginnen. Pas wanneer echtparen hun besluit om de geloofsreis voort te zetten hebben onderscheiden en laten rijpen, gaan zij over naar een volgende fase. Het is ook heel duidelijk, dierbare luisteraars, dat men vooral vanuit de kerk probeert duidelijk te maken dat het huwelijk niet zomaar een ceremonie is die er mooi en romantisch uitziet, maar veel dieper gaat over de relatie tussen God en de mens, individueel, maar ook God en het koppel. En hoe de liefde van God voor ons een reflectie is van de wijze waarop de liefde zich kan manifesteren tussen man en vrouw en binnen het gezin. Het is een engagement. Het is niet zomaar vrijblijvend. En dat benadrukt dit document nogmaals. Zoals reeds gezegd, vereist de zeer talrijke aanwezigheid vandaag van gedoopten die een huwelijk in de kerk zoeken zonder rijpe ervaring van geloof en kerkelijke betrokkenheid, een meer attente pastorale houding ten opzichte van hen dan tot nu toe het geval is geweest. Men moet er nauwlettend op toezien dat deze situaties met de juiste instelling worden benaderd, dat oppervlakkige, overhaaste voorstellen worden vermeden en dat zij in plaats daarvan worden beschouwd als een kostbare gelegenheid om broeders en zusters, kleinen in het geloof, te verkondigen en nabij te zijn. Die moeten worden begeleid naar de volheid van het christelijk leven en naar de volheid van het echtelijk sacrament. Omdat iedere man en iedere vrouw die in het huwelijk treedt, het sacrament van het huwelijk niet alleen geldig, maar ook vruchtbaar kan vieren. Het is van belang dat het sacrament van het huwelijk niet wordt tot enkel een ceremonie. Inderdaad, want die vruchtbaarheid waar men hier over spreekt, gaat uiteraard ook over een openheid voor het leven, als een wezenlijk onderdeel van het aangaan van een huwelijk, maar ook spiritueel vruchtbaar. Hoe het kan helpen man en vrouw te naderen tot God en op weg naar heiligheid. Zometeen gaan we verder met puntje 44. Ondertussen zijn we aangekomen tot niet-praktiserende gedoopten met weinig of geen geloofservaring. En hoe we ook daar die benadering kunnen uittekenen. Want uiteraard wil dit document rekening houden met de realiteiten die er vandaag de dag zijn in de kerk. En ook voor zij die misschien een beetje verder af van de kerk staan en toch toenadering zoeken, hoe we met hen de dialoog kunnen aangaan, om zo een verwelkomende kerk te zijn die spreekt over de barmhartigheid en de liefde van God. Voor ons is het ondertussen tijd geworden om samen met paus Franciscus het Angelus te bidden. Laten we dat doen in het bijzonder voor mannen en vrouwen die eraan denken om het huwelijk binnen te gaan, het huwelijkssacrament te ontvangen. We bidden voor alle gezinnen, vooral degenen die het nodig hebben, wenden we ons tot onze lieve vrouw voor onze intenties en rekenen op haar voorspraak. Daarna kom ik graag bij u terug en gaan we verder met het bespreken van dit document van het Catechumenaat voor het huwelijksleven.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij verder samen het document overlopen dat een catechumenaat voorstelt voor mensen, mannen en vrouwen, die eraan denken om het huwelijk binnen te gaan, om het huwelijkssacrament aan te gaan. Een voorstel komende van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven, en dit in navolging van een vraag van paus Franciscus. En zo ontdekken we eigenlijk de nadruk die paus Franciscus wil leggen op een aantal aspecten. We hadden ondertussen reeds de mogelijkheid gehad om, zeg maar, dat de vorming van gelovigen te bekijken voordat zij die catechumenale weg aangaan. En dat begint reeds van in de kinderjaren, doorlopend tot de adolescentie en de jongvolwassenheid, tot het moment dat man en vrouw kenbaar maken om naar de kerk toe te stappen en het sacrament van het huwelijk te willen aangaan. We hoorden ook dat er uiteraard rekening wordt gehouden met de realiteiten die er zijn in de kerk. Denken we maar aan mannen en vrouwen die reeds samenwonen voor het huwelijk. Mannen en vrouwen die eigenlijk weinig ervaring hebben met de kerk, met de parochie of met het geloofsleven en toch aangeven te willen huwen. Zo spreekt punt 44 tot niet praktiserende gedoopten met weinig of geen geloofservaring, zal het meer dan ooit nodig zijn een uitdrukkelijke uitnodiging te richten om een catechumenale weg te volgen gericht op een aanvaarding van het kerygma, een vorming van geest en hart volgens de leer van Jezus en een integratie in het leven van de kerk. Het magisterium van de laatste drie pausen heeft de relatie tussen het geloof en het sacrament van het huwelijk onderstreept en opnieuw bevestigd. De aanwezigheid van een levend, expliciet geloof in paren is uiteraard de ideale situatie om tot het huwelijk te komen, met een duidelijke en bewuste intentie om een echt huwelijk te vieren, onverbrekelijk en exclusief, geordend tot het welzijn van de echtgenoten en open voor nageslacht. Een noodzakelijke voorwaarde voor de toegang tot het sacrament van het huwelijk en de geldigheid ervan blijft echter niet een bepaald minimum aan geloof van degenen die willen trouwen, dat a priori is vastgesteld, maar hun voornemen om te doen wat de kerk voornemens is te doen voor het huwelijk tussen gedoopten te vieren, dus wat de kerk vraagt. Het voornemen van de kerk om het huwelijk tussen gedoopten te vieren is dus die noodzakelijke voorwaarde. Dat is een belangrijk aspect. Wanneer man en vrouw aangeven dat ze willen huwen, maar eigenlijk niet de intentie hebben om te doen wat de kerk vraagt, de leer van Jezus te aanvaarden en op een of andere manier ook een beleving te geven aan hun geloof, aan hun relatie met Christus, dan moet men daar ook durven vragen over stellen. Daarvoor dient ook dat onderscheidingsproces. Op pastoraal vlak moeten de verschillende situaties van de gedoopten die blijk geven van onvoldoende geloofsbereidheid zorgvuldig worden geëvalueerd. Als zij uitdrukkelijk en formeel verwerpen wat de kerk met de viering van het huwelijk wil bereiken, dan kunnen de verloofden niet tot de sacramentele viering worden toegelaten. Het komt voor dat deze verwerping daadwerkelijk aanwezig is in de geesten en de harten van de verloofden, zonder dat ze zich daarvan volledig bewust zijn of zonder dat zij er openlijk blijk van geven. Het is daarom een uiterst ernstige plicht van de mensen die werkzaam zijn in het pastorale werkveld, om de ware bedoelingen van het verloofde paar aan het licht te brengen, zodat zij zich daarvan bewust worden en deze oprecht kenbaar maken aan degenen die hen vergezellen, om te voorkomen dat de voorbereiding en de viering van het huwelijk tot louter uiterlijke handelingen wordt gereduceerd. Indien daarentegen, zonder te ontkennen wat de kerk wil bereiken, er een onvolmaakte gezindheid bestaat bij hen die willen trouwen, mag hun toelating tot de viering van het sacrament niet worden uitgesloten. Pastorale werkers zullen niet nalaten deze situatie aan te grijpen als een gunstig moment voor echtparen om hun geloof te herontdekken en tot grotere rijpheid te brengen. Terug te keren naar de wortels van hun doopsel, het zaadje van het goddelijk leven dat reeds in hen gezaaid is, opnieuw te doen ontluiken en hen uit te nodigen na te denken over de keuze van het sacramentele huwelijk als een consolidatie, een heiliging, een volledige verwerkelijking van hun liefde. Alleen door de herontdekking van de gave van het christen zijn, nieuwe schepselen, kinderen van God, door hem bemind en geroepen, is een duidelijke onderscheiding van het sacrament van het huwelijk mogelijk in continuïteit met iemands doopidentiteit en als de verwezenlijking van een specifieke roeping van God. Het ontwaken van het geloof leidt er immers op natuurlijke wijze toe dat men de kracht van de sacramentele genade die in het huwelijk aanwezig is, beseft en zich voorbereidt om die zo goed mogelijk te ontvangen. Het sacrament van het huwelijk is een sacramentele gave van God. Bepaalde situaties die in alle streken van de wereld steeds vaker voorkomen, verdienen bijzondere aandacht en pastorale zorg. Het gaat om paren waarvan de ene partij christen is en de andere partij een niet-christelijke godsdienst aanhangt. of waarvan de ene partij katholiek is en de andere partij een andere, niet-katholieke, christelijke geloofsbelijdenis aanhangt. Er kunnen ook paren zijn waarbij beide partijen katholiek zijn, maar één van hen weigert om de catechumenale weg te volgen. In al deze gevallen is het aan de pastoor om te beoordelen wat de beste manier is om verder te gaan met de huwelijksvoorbereiding. Aan het einde van deze ontvangstfase, als het besluit om het catechumenale traject in te gaan gerijpt is, zal het paar worden ingeleid in de eerste periode van vorming voor het huwelijk. Deze stap kan worden uitgedrukt door een ritus van intrede in het eigenlijke catechumenaat. Dit kan op een eenvoudige manier gebeuren, door de echtparen tijdens de zondagsviering voor te stellen aan de gemeenschap, met een korte formule, een gebed dat past bij het moment en enkele concrete gebaren, zoals het overhandigen van de Bijbel, maar waarbij vermeden wordt dat zo'n ritueel op de een of andere manier op een huwelijksritueel zou kunnen gelijken. De gemeenschap moet duidelijk zijn dat deze paren de catechumenale reis ingaan als een periode van onderscheiding met betrekking tot de keuze voor het huwelijk. Een andere mogelijkheid is, vooral als het om culturele redenen beter zou zijn een openbaar en gemeenschappelijk ritueel te vermijden, de echtparen uit te nodigen voor een meer intiem moment van gebed binnen de groep van nieuwe catechumenen, samen met het begeleidingsteam, en hun de Bijbel of een ander passend symbool voor die gelegenheid te overhandigen. Nu blijven toch een bijzonder mooi document vinden en interessant om te zien hoe we daarmee aan het werk kunnen, hoe we dat concreet vorm kunnen geven, ook binnen onze eigen kerkelijke realiteit. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, waar we dus dit document dat gepubliceerd werd, dat catechumenaat voor het huwelijksleven en voor huwelijkskandidaten, verder hebben kunnen uitdiepen. Misschien vinden we een volgende keer ook een gelegenheid om daar nog mee verder te gaan. En dan zijn we ondertussen aangekomen bij de catechumenale fase zelf, het binnengaan dus van die weg. En ontdekken we verder hoe het dicasterie en de Heilige Vader dit ziet. Van harte dank voor het luisteren en ik wens u nog een zeer fijne dag toe.